De schriftlezing is Markus 7 en we lezen de versen 31 tot en met 37 van Markus 7. Er staat boven de genezing van een doofstomme. En toen hij, de Heer Jezus, weder uit het gebied van Tyrus vertrokken was, kwam hij door Sidon naar de zee van Galilea, midden in het gebied van Decapolis. En ze brachten hem tot een dove, die moeilijk sprak, en smeekten hem deze de hand op te leggen. Hij nam hem terzijde, buiten de scharen, en stak zijn vingers in zijn oren, spuwde, raakte zijn tong aan, en hij zag op naar de hemel en zuchtte en zeide tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En zijn oren werden geopend. En terstond werd de band zijner tong los en hij sprak goed. En hij gebood hun het niemand te zeggen, maar hoe meer hij het hun gebood, des te meer maakten zij het ruchtbaar. En ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, hij heeft alles wel gemaakt. Ook de doven doet hij horen en de stommen spreken.
Het is weer goed om hier bij elkaar te zijn en om dit stukje dat net gelezen is met elkaar te overdenken uit Markus. En dat willen we doen graag met elkaar nadat we hebben gebeden. Ik wil graag eerst met u bidden. Vader, dank u wel dat we op dit moment uw woord mogen openen, Vader. Dank u wel dat iedere keer weer iets bijzonders is, dat u tot ons spreekt. Dank u wel, Vader, dat uw woord zoveel zeggingskracht heeft en het goed is om daarbij stil te staan, Vader. Dank u wel dat we mogen danken dat u ons een luisterend oor wil geven, een luisterend hart wil schenken. Vader, mag ons luisteren zo zijn, Heer, dat die woorden ontvangen kunnen worden. Vader, wilt u leiden door uw geest? Vader, dat de woorden die gesproken worden mogen zijn tot eer van u, tot opbouw van de gemeente. Vader, geeft u de accenten die nodig zijn. We danken u daarvoor, in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, een bijzondere geschiedenis. Dit korte stukje uit Markus. En Markus, als je die leest, dan heeft hij als onderwerp, uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, want ja, de Bijbel gaat niet anders dan over de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En Markus toont hem als de knecht, de dienstknecht, die bezig was om God te dienen. Dat was het enige wat hij wilde, God dienen. De woorden spreken die hij vader hoorde spreken. En de werken doen die hij vader zag doen. En hij wilde niets anders dan dat. En Markus toont hem als de dienstknecht van JW of Yahweh. Het is maar hoe je het uitspreekt. Het is toch moeilijk, die naam. Het is een hele bijzondere naam. Maar Markus toont hem zo. Hè? Hij toont Jezus als de dienstknecht. En daar kun je gerust het begrip lijden ook bijzetten. Van Yahweh. En als je Markus leest, dan Markus is waarschijnlijk geschreven, denken sommige uitleggers, in het jaar 70, toen de tempel verwoest werd. En dat was voor het Joodse volk natuurlijk een enorm gebeuren. De tempel verwoest. En men zegt dan daar binnen het Jodendom, als de tempel verwoest is, heb je eigenlijk niets meer over. Dan is er geen plaats meer waar God kan wonen op deze wereld. Dus dat was een enorm gebeuren en de Joden herdenken dat nog steeds. Een gebeuren wat tranen bij hen wekte. Het bracht ook lijden teweeg. Het volk werd verstrooid. En Markus schrijft eigenlijk, zou je kunnen zeggen, terwijl hij die puinhopen van Jeruzalem, van de tempel, zag. En met dat in gedachten schreef hij. Maar als je Markus leest, dan krijg je de indruk dat hij daarbij ook de rol van Jesaja open had. Want elke keer bij Markus, dan merk je dat er allerlei dingen vanuit de profeet Jesaja naar boven komen. Dat begint al, en je zou het kunnen zeggen, ja, hij begint eigenlijk dan zijn verslag van het leven van de Heer met het troostboek van Jesaja. Hij begint met Jesaja 40, van een stem die roept, maakt in de woestijn de weg van de Heer recht. En Jesaja 40, dan zit je in het troostboek van Jesaja. Daarmee troost Jesaja zijn volk, het volk Israël, wat in de verstrooiing was, wat in ballingschap was, en wat terug zou keren. En de Heer sprak daarmee tot het hart van het volk, sprak daarmee tot het hart van Jeruzalem. Troost. Marcus is ook een boek wat troost geeft in het lijden. Wat niet alleen Israël, maar ook de Heer en wat ook ons overkomt in ons leven. En dan ontmoet de Heer deze man die slechthorend was, die eigenlijk feitelijk niet kon horen en niet kon spreken als gevolg daarvan. Het verslag is niet helemaal duidelijk, maar uitleggers denken dat hij niet zijn hele leven, hij was niet doof geboren. Zoals je in Johannes 9 wel de blind geborene tegenkwam. Trouwens, er zit wel een parallel hoor in die twee. Johannes 9 en Marcus 7, moet u maar eens nalezen. Maar de Heer ging rond en hij deed allemaal wonderen. En zijn wonderen die hij deed waren ook tegelijkertijd tekenen. Dat is altijd een vast principe bij de dingen die hij doet. Hij doet nooit zomaar iets. Maar datgene wat van hem opgetekend is, ook bij Marcus, is niet alleen een wonder, maar is ook een teken. En daarmee laat de Heer iets zien. En deze mens die doof was geboren, die kon ook slecht spreken. En ja, de Heer die ging rond. En je zou kunnen zeggen, dit gedeelte staat in een wat groter gedeelte binnen Marcus, wat zo begint bij hoofdstuk 6 vers 30 en zo doorloopt naar 8 vers 26. Het gedeelte rondom het Loofhuttenfeest. En dat is, zou je kunnen zeggen, in de wildernis, in de woestijn. Dan ben je in feite in ballingschap, zoals het volk Israël geroepen werd uit Egypte. En in de woestijn een vorm van ballingschap ervoert. Trouwens, in Egypte, de periode was ook een vorm van ballingschap. Maar daar een vorm van ballingschap ervoer en weer teruggevoerd werd naar het land. Op weg was naar. En zo was de Heer Jezus ook op weg naar de, op weg binnen dat gedeelte naar de uiterste van het land. Hè, Tyrus en Sidon wordt over gesproken in vers 31. En hij kwam ook in het gebied van Decapolis. Dat betekent letterlijk 10 steden en dat is een gebied van 10 steden, denkt men. En dat is ten zuidoosten van het meer van Galilea. En zou eens moeten opletten ook in dit verslag van Marcus, dat er steeds een cadans zit in dat hij ergens is en dan krijg je de zee, het meer van Galilea, de zee, dat heeft te maken met de Volkerenzee, en dan gaat hij weer verder en dat komt zo 3 keer terug. En dat zijn dingen waar je altijd als je leest op moet letten, hè. Er staat geen woord te veel of te weinig in de schrift. Maar hij kwam in het gebied van Decapolis en daar had men al iets gehoord van wat hij gedaan had. Want als je in Marcus 5 kijkt, dan zie je dat hij daar bij die man komt, die bezeten was door een legioen. En een legioen was in die tijd 6000 man van het Romeinse leger. Hij was bezeten door legioen demonen. En met het woord wat de Heer sprak, deed hij die demonen uitvaren. En ze voeren in de zwijnen en de zwijnen stortten zich in de zee, dat weet u wel. Maar wat deed die man als gevolg daarvan? Nou, die kon zijn mond natuurlijk niet meer houden. Die was bevrijd. Door het woord van hem. Het woord van hem die sprak met ontferming. Hij sprak met ontferming. Hij kwam met een hart wat bewogen was in ontferming. Met innerlijke ontferming bewogen over de mens die hij tegenkwam. En zo is de Heer. Hè? En dat is nog steeds zo. Hij staat niet ver van ons af. Maar hij is ook vandaag de dag met u persoonlijk. Met innerlijke ontferming bewogen. Hij kent uw situatie, hij kent het lijden, hij kent ook het lijden van deze man die hij ontmoette. En natuurlijk ook het lijden van die man die daar rondging in Marcus 5, afschuwelijke situatie. In de graven en roepend en zichzelf slaan met stenen. Maar de Heer bevrijdde hem. Hij deed die demonen uitgaan door zijn woord. En die man die kon zijn mond niet houden en hij verkondigde dat in het gebied van Decapolis. Dus die mensen die hadden daar al wat gehoord en nu kwam hij zelf. En hij neemt dan die man apart uit de scharen, uit de groep waarin hij zich bevond. En zij brachten hem bij hem. Hè. Ze wilden wel eens zien misschien. Misschien zat er wel iets zo bij van ze wilden wel eens wat zien. Van wat hij met die man gedaan had, die zo dat evangelie had verkondigd. Van kijk eens hoe ik ben, hoe ik bevrijd ben door hem. Door die leraar, door die rabbi die daar rondloopt en wonderen doet. Jezus, kijk eens hoe ik bevrijd. En misschien wil die mensen nog wel eens iets meer zien. En dat is de mens eigenlijk vandaag aan de dag. Vaak erg gericht op spectaculaire dingen. Gericht op wonderen en tekenen. Nou, op wonderen en tekenen kun je geen geloof bouwen hoor. Want dat is even prachtig, dat is even spectaculair. En hoe is het dan de volgende dag? Dan is het weer voorbij. En heb je misschien weer een nieuw wonder nodig, of een nieuwe kick, om verder te kunnen. Maar geloof, wat werkt in het leven van alle dag, dat is gebaseerd op Gods woord. Dat is gebaseerd op wat Hij zegt. Degene die dat woord spreekt en die nabij is, die ook zijn woord waarmaakt. Nou, die mensen wilden wel eens zien, ja, ben die dove. Die man die bovendien ook nog slecht kon spreken. En het woord wat voor doof gebruikt wordt, betekent dat hij afgesneden was van iets. Eigenlijk is het afgeleid van een woord dat heeft te maken met afhouden. Dus een hele krachtige beweging. Dan zie ik eigenlijk een bijl vormen waarmee je een tak van een boom afhoudt. Een flinke klap geeft en die tak is eraf. Dat woord wordt gebruikt. Nou, en hij was afgehouden, hij was afgesneden van dat wat hij kon horen. Die man was beperkt. Je zou kunnen zeggen, hij was nog dubbel beperkt ook. Maar hij wordt hier in deze geschiedenis genezen. En dat is natuurlijk wat we mensen graag willen. Als we ziek zijn, dan willen we graag genezen. En toen de Heer rondging in zijn bediening op dat moment op aarde, te midden van zijn volk, was het ook zijn bediening om inderdaad lichamelijke genezing te geven. Nu werkt de Heer anders. Nu is hij niet per definitie bezig met lichamelijke genezing. Maar gaat het veel meer om geloof. Gaat het veel meer om hoe staan we in ons dagelijks leven, in ons geloof? Hoe leven we dat uit? En hoe draagt ons dat? Maar die man die dubbel beperkt was, hij kon niet horen en hij kon heel slecht spreken. Dat was nog niet eens altijd zo geweest. Hij zou het misschien wel dubbel erg hebben gevonden. Dat was een stuk lijden in het leven van die mens. En de Joden zeggen ook onder elkaar, hè, als je mensen redt, dan red je een wereld. En dat is ook zo. En de Heer ontmoette die mens en in die mens ontmoette hij eigenlijk zijn eigen volk. Zijn eigen volk in zekere zin. Dat zit er ook in. Hij ontmoette zijn eigen volk. Wat wel de Tenach had. Wat wel de Torah en de profeten had. En de geschriften. Maar ze waren hardhorend geworden. Zegt Jesaja. Hè? Marcus is steeds in gesprek met Jesaja. En dat komt ook terug in Marcus 4. Dat het volk, het hart was vet geworden. Ze meenden dat ze de Torah wel kenden. Maar ze waren in feite meer bezig met de tradities die ze daarnaast hadden gemaakt. Waar de Heer de fariseeën schriftgeleerden ook op aanspreekt. Ook in het zevende hoofdstuk trouwens. Maar waar de Heer altijd erg over verbolgen was, was over de tradities die het woord in de weg zaten. En zo kunnen wij mensen er gauw allebei tradities bij maken, bij dat woord. En die verhinderen ons vervolgens om te ontdekken wat er werkelijk geschreven staat. En daar was de Heer altijd erg over verbolgen. En daar voerde hij ook uit tegen de fariseeën en schriftgeleerden natuurlijk. Want het ging om wat de schrift zelf zegt. En dat had het volk moeten dragen. Dat had het volk naar moeten horen. En als je Jesaja ook leest, dan lees je steeds, hoort naar mij. Mij met een hoofdletter. Hoort naar mij, dat keert steeds terug. En dat wil Marcus ook zeggen. Hoor naar hem die het woord spreekt. Want dat heb je nodig. Maar die man was doof. Hij was afgesneden. En daarmee was hij in feite afgesneden van een stuk leven. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat ook de wonderen die de Heer als tekenen deed, stuk voor stuk op een of andere manier te maken hebben met dood en leven. Want wat is dood? Dan ben je afgesneden van alle communicatie. Toen de verloren zoon terugkwam bij de vader. Ongelooflijk. Wat de Heer daar, als de Heer dat vertelt, hè? Zo'n verhaal. De Heer was bezig steeds verhalen vertellen, maar met een ongelooflijke diepgang. Zo diep, dat je daar je leven lang naar kunt kijken. Maar toen die verloren zoon terugkwam, wat zei die vader toen van die zoon? Wij zouden zeggen, technisch, die zoon heeft altijd geleefd. Maar voor die vader was die dood. Er was geen gesprek, er was geen communicatie, er was geen leven. Die zoon leefde niet voor hem. Pas toen hij terugkwam, toen was er leven. En toen kreeg die zoon ook direct het beste kleed. En zo was hier deze man afgesneden van een stuk leven. Hij kon niet horen. Zijn communicatie was ontzettend beperkt. Hij was in zekere zin dood. En de Heer wekt hem dan tot leven. Daarmee was die man ook, omdat hij afgesneden was van dat wat hij kon horen en ook moeilijk kon spreken, was hij afgesneden en mist hij een stuk kracht in zijn leven. En misschien zegt u dat ook wel, ja, in mijn geestelijk leven. Nou, als ik heel eerlijk ben, dat zou je misschien niet zo gauw uitspreken naar elkaar. Hè, want ja, ik weet niet of we nog zo vaak spreken met elkaar over ons geestelijk leven. Je merkt wel eens als je met elkaar spreekt, dat je misschien 5 minuten of 10 minuten over zijn woord kan spreken. En vervolgens gaat het een uur of anderhalf uur over hele andere dingen. En dan merk je dat die ander die je dan ontmoet ineens daarover heel enthousiast en vol is. He, maar de Heer heeft er ook wel iets van gezegd, he, van dat hart. Als het hart ergens vol van is, dan gaat die mond ervan overlopen. Maar je kunt wel eens periode hebben, of misschien zegt u ja, eigenlijk al jarenlang is het bij mij een beetje op een laag pitje gekomen. Wat zou je er moeten doen? Nou, je moet niets. Maar wat je dan eraan kan doen is dat evangelie tot je nemen, want het evangelie is een kracht van God tot redding. Is een kracht van God tot redding. Niet alleen in de toekomst, maar vandaag. Als je die kracht vandaag wil ervaren, dan is het nodig om, ja, wat ook met die dove man hier gebeurde, hè? Wat de Heer deed. Hij stak zijn vingers in zijn oren. Hij opende zijn gehoor. En daardoor kon die man ook weer spreken. Daardoor werd het band van zijn tong werd losgemaakt. En als je dat bekijkt, hè, dan zegt de Heer, en dan doet hij hele veel betekende dingen. Hij steekt de vingers in de oren van die man. En hij spuugt, hè, speeksel. Het water wat uit zijn mond komt, dat heeft natuurlijk te maken met het woord van God, wat hij spreekt. En dat legt hij als het ware in de mond van die ander. En hij zucht. De Heer zucht als hij dat doet. En met dat zuchten, dan zie je dat de Heer met het lijden van die mens meeleidt. Dat hij betrokken is met het lijden van degene die hij tegenkomt. He, dat woord wordt ook in Romeinen 8 gebruikt over het zuchten van de schepping. Datzelfde woord. En ook in 2 Korinthe 5 trouwens, als het gaat om dat wij zuchten in ons lichaam. Dat is ons lijden. Want we zijn stervend en we lijden. We ervaren dat tekort. We willen graag leven. We willen het liefst altijd blijven leven, bij wijze van spreken. Maar dat is niet zo. Ons leven is beperkt. Er is lijden. Maar aan het lijden is ook een einde gesteld door God. He, aan het lijden zit ook een beperking. Maar in dat lijden is hij bij ons leven betrokken, want hij is met innerlijke ontferming bewogen. Niet alleen toen over die man, maar vandaag met uw leven. Met mijn leven. En hij is heel dicht nabij. En hij kent het zuchten misschien van ons hart, wat we misschien niet eens aan de ander laten merken. Maar hij kent het zuchten van ons hart en hij zucht mee. Hij leidt mee in de situatie waarin we zijn. Hij is bij ons betrokken. En dat is ook wat je ziet, hè, dat de Heer zich afzondert vanuit die grote groep mensen. En hij gaat heel persoonlijk met die ene gaat hij om. En zo is de Heer ook. Hij heeft alle mensen op het oog. Jazeker. Natuurlijk. En uiteindelijk worden ook alle gered. Maar het bijzondere is dat de Heer ook u en mij persoonlijk op het oog heeft. Dat hij persoonlijk bij ons leven betrokken is. Dat hij altijd heel dicht nabij is en precies weet wat er in ons hart omgaat. Ook al kunnen we dat misschien moeilijk aan andere mensen duidelijk maken. Maar hij leidt mee, en dat is het zuchten van de Heer hier. Hij leidt mee met die mens. Hij leidt mee met zijn volk. Hij leidt mee met die hele schepping. En hij komt naar ons toe in ons leven. En als we misschien door onze beperking krachteloos zijn, dan kan het best zijn. En dan is het ook zo dat de Heer nieuwe kracht geeft. Kracht door het evangelie. Want het evangelie is een kracht van God. En het woord van God is ook krachtiger en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt zo door, diep, zo diep door, dat het zelfs scheiding maakt tussen ziel en geest, tussen het zielse en het geestelijke. Maar de Heer, die doet dan die veelbetekenende handelingen. Zijn vingers in de oren van de man, als teken van de werken die hij deed. De vinger heeft te maken met het werk wat hij doet. Aanschouw ik de hemel, zegt de psalmist, het werk van uw vingers. En Mozes ontving het woord van God, gegraveerd in steen, door middel van de vinger van God. Het werk wat God doet, En de Heer produceert speeksel en raakt de tong van die man aan. En hij zucht erbij. Hij geneest hem niet alleen, maar laat merken dat hij ook betrokken is bij dat lijden. En dan spreekt de Heer dat machtige woord, hè? En dan zegt hij, Ephata. Dat ene woord was voldoende. Die handelingen die de Heer deed waren symbolisch en die drukte iets uit. Maar de werkelijke genezing kwam pas tot stand toen hij dat woord sprak. Ephata, wordt geopend. En dat heeft vanuit het Hebreeuws, hè, want Marcus schreef natuurlijk ook doorschijnend Grieks. Hè. Hij schreef Grieks, maar hij dacht Hebreeuws. En met dat woord Ephata wil hij wijzen, hè, dat is een Aramees woord, maar dat is natuurlijk nauw verwant aan het Hebreeuws. En wilde hij wijzen op de betekenis die het vanuit het Hebreeuws heeft. Niet alleen openen, maar vanuit het Hebreeuws heeft het ook te maken met losmaken. En dat is ook wat met zijn tong gebeurde. Zijn tong werd, de band van zijn tong werd losgemaakt. Die man werd bevrijd. Hij werd bevrijd van zijn beperkingen. En hij kon weer daarna horen, goed horen en spreken. En de Heer, ja, die doorboorde als het ware met zijn vingers zijn oren. Hij doorboorde dat. En ja, dat is ook iets wat de Heer zelf op een gegeven moment bidt in Psalm 40. U hebt mij het oor doorboord. Hij stond in dienst van JW en dan zei Heer, u heeft mij het oor doorboord. Hij kon niet anders dan zijn leven totaal in dienst stellen van zijn God en Vader. Dat is ook wat de Heer met ons doet. Hij heeft ons gehoor geopend door het evangelie naar de apostel Paulus. En hij heeft ons daarmee ons oor doorboord. En u weet hoe het was onder de Mosaïsche wetgeving. Daar kon iemand die als slaaf in dienst was, al of niet alleen of met zijn hele gezin, die moest in het zevende jaar bevrijd worden uit zijn slavernij. En dan kon hij vrijwillig blijven bij de Heer bij wie hij in dienst was. En er moest iets heel bijzonders gebeuren, want dan moest hij zijn oor laten doorboren met een priem. En dan werd hij gepriemd, werd zijn oor doorboord aan de deur of aan de deurpost. En dat betekende in feite dat daarmee zei van, voor de rest van mijn leven wil ik in uw dienst staan. Wil ik in uw dienst staan. En bijzonder is dat het woord priem bovendien nog de waarde heeft van 400 in het Hebreeuws. En dat betekent de uiterste tijd op deze aarde. De uiterste tijd die je doormaakt. Het spreekt ook van lijden en verdrukking, 400. Want het volk Israël werd 400 jaar verdrukt in Egypte. Werd al van tevoren tegen Abraham gezegd. En Stefanus herhaalt dat nog eens in Handelingen 7. Het volk Israël werd 400 jaar verdrukt in Egypte. De uiterste tijd. Het duidt op eigenlijk het uiterste van ons leven. En daarmee zei die slaaf eigenlijk tegen die Heer, ik heb mijn oor bij u laten doorboren tegen de deur. En de Heer Jezus zegt later ook van zichzelf dat hij de deur is. En zo zijn wij als het ware op zijn woord vastgenageld, gepriemd. En ten diepste daarmee aan hem, zitten we aan hem vast. En heeft hij ons vast. Het is altijd een geweldig beeld dat wij, als je praat over de vinger, dan graveert een vinger. En zijn wij eigenlijk als het ware gegraveerd in de handpalmen van God. We zitten aan hem vast, we kunnen niet los. Maar als de Heer ons oor doorboort, dan kunnen we zeggen tegen de Heer, Heer, ik wil vanaf nu nog maar één ding met mijn leven. Ik wil u dienen. Ik heb u leren kennen wie u werkelijk bent. En ik wil mijn hele leven in hun dienst stellen. Dat je je leven overgeeft aan hem. Dat zeg je eigenlijk als je oor laat doorboren. En vanaf dat moment was die man die doof was eigenlijk ook in dienst van hem. En werd zijn tong losgemaakt. Want ja, toen zijn tong losgemaakt was, werden ook heel veel andere tongen losgemaakt. Hè? Men kon er niet meer over zwijgen. Ondanks dat de Heer zei, je mag er niet over spreken. Hij gebood, je mag er niet over spreken. Maar ze konden niet anders. En des te meer je het verbood, en zo gaat het altijd met mensen, des te meer je iets verbiedt, des te erger de mens het gaat doen. Maar in dit geval, ja, de Heer verbood het om te spreken, maar ze konden niet anders. Ze moesten dat aan iedereen vertellen. Het geweldige wat hij gedaan had. En als de Heer je tong losmaakt, dan is er iets in je hart gebeurd. Want dan komen die woorden van hem weer in je hart. Niet als je iets hoort, hè? Niet in de zin van, ach, dat weet ik al lang, ik sla de bladzij om, want ik wil graag weer wat nieuws horen. Nee, opnieuw die woorden in je hart laten komen. Wat heeft het mij te zeggen? En dat heeft heel veel te zeggen. En als je leven aan hem overgeeft, ja, dat is misschien een risico. Hè? Wij zijn vaak heel risicoloos, hè? Want we willen graag liever alles maar dichttimmeren en verzekeren en noem alles maar op. Maar Abraham nam ook een heel groot risico toen hij geroepen werd. Hij werd geroepen, hij hoorde het woord van de Heer. De Heer zei, ga op weg naar het land wat ik je wijzen zal. En had er geen idee van waar die komen zou. En ik denk dat daar misschien bij ons als gelovigen nog wel eens zit. Hè? Dat we ons niet aan hem volledig willen overgeven, omdat we dan misschien niet weten waar we zullen komen. Net als Abraham. Maar stel je voor, zeg, dat Abraham geen risico had willen lopen, dat God dat woord tegen hem had gesproken in Ur der Chaldeeën en dat hij niet op weg was gegaan. Stel, hè? Nou, wat was er nou gebeurd? Geen volk Israël, enzovoort. En was hij daar misschien wel weer tot de afgoden teruggekeerd die zijn vaderen diende, enzovoort, hè? Maar hij ging en hij wist niet waar hij komen zou. Dus hij nam ontzettend veel risico. Hij wist niet eens of hij daar wel voldoende te eten zou hebben. En of hij daar een mooi lang leven zou hebben. Maar dat belette Abraham niet, want hij hoorde dat woord van Yahweh. Hij hoorde dat woord. En zo werd hier bij deze man ook de oren doorboord. En misschien is dat bij ons als gelovigen ook nog wel eens opnieuw nodig. Dat zou best kunnen. Dat opnieuw de Heer tegen ons Ephata moet zeggen. Wordt geopend. En als hij opent, dan kan er niemand sluiten, zegt de profeet Jesaja. En als hij sluit, kan er ook niemand openen. Maar die man, die ging weer echt leven. Door dat woord wat de Heer tot hem sprak. Ephata, wordt geopend. En misschien zit ons hart wel door allerlei dingen die we in ons hart, of dingen die we hebben meegemaakt met mensen, misschien met andere gelovigen ook nog, dat zou ook nog best kunnen. Misschien zit ons hart daardoor wel een beetje dicht. En moet de Heer opnieuw tegen ons zeggen, Ephata, wordt geopend. Dat de Heer ons hart en leven opent voor hem. En dat we misschien opnieuw zeggen, Heer, wilt u opnieuw met mij nagelen met die priem aan die deur, die u bent. En dan ga je door die deur en dan kom je in een ander leven. Een leven van overgave. Leven van overgave aan hem. En zeg met je hele leven, Heer, ik wil van u zijn. Ik wil in uw dienst staan. Mag ik dat staan vanaf nu? Ephata, wordt geopend. En daarmee, hè, dat woord heeft ook te maken met losgemaakt worden. De tong van die mens werd losgemaakt. Hij kon spreken. Misschien zegt u wel, ja, ik heb altijd heel veel moeite om met anderen te spreken over mijn geloof. En hou je dat maar liever een beetje voor jezelf. Dat is ook weinig risico nemen. Maar als de Heer je hart vult, dan zal je ontdekken dat je er eigenlijk niet meer van kan zwijgen. En als de gelegenheid zich voordoet, hoef je maar even aangeraakt te worden. En je spreekt ervan. En van de week hoorde ik dat ook nog iemand zeggen. Ja, je moet doen wat je hart je ingeeft. Nou, als je dat tegen een natuurlijke mens zegt, is het levensgevaarlijk. Maar je moet doen wat je hart je ingeeft, maar dan moet je eerst iets anders doen. Dan moet je eerst je hart laten vullen met het woord van God. En als je dan gaat doen wat je hart je ingeeft, dan denk ik dat het er heel anders uitziet. Hè, maar zo'n gevleugeld gezegde. Ah joh, je moet doen wat je hart je ingeeft. Ja, dan kom je overal terecht. Maar dan leef je naar de begeerlijkheden van de natuurlijke mens. Maar als je hart eerst laat vullen met het woord van God, en je gaat dan doen wat je hart je ingeeft, dan zal je ontdekken dat het anders gaat. En dat je een andere richting op wil. Dat je niet meer zo laat bepalen door, misschien door wat anderen zeggen, of wat je zelf denkt of zelf als conclusies hebt. Nee, dan laat je bepalen door dat wat God zegt. Ephata, laat opnieuw je oor doorboren door hem. Zijn gehoor werd meteen geopend, hè? Direct, terstond staat er dan, een beetje oud woord, maar meteen. Er werd meteen geopend, er kwam meteen leven, er werd meteen een opening gemaakt. En met dat doorboren van het oor, zou ook best kunnen dat de Heer, hè, want we moeten wel eens naar de dokter, een oren uit laten spuiten. Er zit een hoop vuiligheid in dat oor. Ja, het zou best kunnen dat er in onze oren eerst een hoop vuiligheid eruit moet. En dat dat eerst doorboord moet worden. Dat het eerst door de Heer opgeruimd, dat zou best kunnen. Daardoor zal je oren best dicht kunnen zitten, ja. Maar die vingers van hem, laat daarmee je oren doorboren. En laat je woord, dat woord van God opnieuw tot je hart spreken. Misschien is het wel voor ons een automatisme geworden om dat woord op te slaan in ons hoofd. Maar de oren en de ogen zijn de poorten naar ons hart. En ons hart zou bewogen moeten worden door wat God zegt. En dan komt er ook in je hart een stukje innerlijke ontferming over die ander die je in het dagelijks leven ontmoet. Die misschien midden in de nood van het leven zit. En dan kan het toch niet zo zijn dat wij met lege handen staan. Dan hebben we toch iets van troost. Die ontferming van Vader. Dat we een God kennen die inderdaad barmhartig is. He, misschien is het wel iemand die je ontmoet, die een geliefd familielid verloren heeft. En zich in armoede afvraagt, ja, waar is die nu? En denk, het wordt dan door de traditie bepaald, waar is die nu? Hemel of hel? En het is toch geweldig dat je iets kan zeggen over de barmhartigheid van God. Dat God barmhartig is. En dat dat in feite de kern is van zijn hart. Zijn liefde, zijn barmhartigheid en zijn ontferming. Dan heb je ook iets te zeggen. He, en ja, soms dan zeg je wel eens zo tegen elkaar en dan hoor je anderen dat ook zeggen. We zouden dus 4 weken lang hier geen dienst moeten hebben en ergens anders moeten gaan kijken wat daar gepredikt wordt. Niet dat wij het beter weten, dat wij elite zijn. Maar dankbaar zijn voor dat wat God ons gegeven heeft. En dat misschien opnieuw, hè, opnieuw dat woord in je laten komen en opnieuw. Want een opwekking in het volk Israël gebeurde altijd als het woord gevonden werd. En soms was de tempel helemaal afgesloten en dan gingen ze de tempel openmaken. En dan vonden ze zowaar rollen, schriften. En die schriften werden geopend en die werden gelezen. En dat leidde tot een opwekking onder het volk Israël. Dat volk notabene wat het woord toevertrouwd had gekregen. Zo hebben wij ook een geweldig woord toevertrouwd gekregen. Maar ik denk dat dat misschien in ons leven de glans soms er een beetje afraakt. En dat we die dingen eens opnieuw zouden moeten poetsen. He, want als het altijd maar als sieraad altijd maar in de kast liggen, vooral als zilver is, dat laat ik dan beslagen, dat moet je gewoon opnieuw oppoetsen. En dat leg je dan neer en dat blinkt weer aan alle kanten. En daar word je dan blij van als je dat ziet. Maar laten we dan opnieuw blij worden met het woord van God. En dat opnieuw daar onze oren mee laten doorboren, zodat ons hart daardoor bewogen wordt. He, want misschien door alle informatie die op ons afkomt, en denken misschien wel heel gezapen van, ach ja, het zal ook allemaal wel goed komen en ik ga elke week naar de dienst, ja, dat is eigenlijk voor mij wel genoeg, en de rest van de week laat ik de Bijbel dicht enzovoort. Maar dan heb je geen kracht. Dan heb je ook geen woord, dan heb je ook niks te vertellen tegen mensen die in nood zijn. En ongetwijfeld zal, als je daarmee bezig bent, zal de Heer ook mensen op je pad brengen. En welk mens lijdt er niet? Of welk mens heeft geen problemen in zijn leven? Ieder mens heeft dat. Daarmee kun je aan die ander iets zeggen wat wezenlijk is. Wat wel draagt. Menselijke woorden kunnen heel goed zijn. En goed bedoeld. Maar het enige wat werkelijk een kracht van God is tot redding. Juist als je het moeilijk hebt. Juist als er lijden in je leven is. Dat woord is een kracht van God. En dat draagt je op een geweldige manier. Dat bewijst God keer op keer. Dat het woord waarmee deze hele schepping die we kennen, met al die sterrenstelsels en planeten, waardoor is dat tot stand gekomen? Door het woord en door niets anders. Niets is geworden dan alleen maar door het woord. Dat heeft scheppende kracht. Dat heeft dragende kracht in ons leven. En daarom, deze man die de oren doorboord werden, de Heer sprak het woord en hij kon weer horen. En hij besefte opnieuw die geweldige waarde dat hij kon horen, dat hij beter zijn leven kon leven, dat hij beter kon communiceren met de anderen. De Heer zegt dat ook in ons leven en heeft dat misschien al lang geleden gezegd, maar moet misschien opnieuw klinken. Ephata, wordt geopend. Dat is het woord wat de Heer spreekt. Laat dat ons hart bepalen. Ja, en toen konden die mensen niet meer zwijgen, hè? Vers 37, ze waren buiten zichzelf van verbazing. Ze waren laaiend enthousiast. Nou, laten wij dan ook buiten onszelf worden van datgene wat hij zegt. En dat in ons leven laten doorwerken. Opnieuw enthousiast worden over dat wat hij zegt. Dat heeft een uitwerking die blijvend is. Dat geeft echt leven met een hoofdletter. Efata, wordt geopend. Amen. Goed, zullen wij de Heer danken. Vader, dank u wel dat we een kort moment stil mochten staan bij dat wat u zegt, Heer. Dank u wel dat u op een bijzondere manier de oren van deze mens opende. En die kon weer recht spreken. Vader, we zeggen in ons dagelijks leven zoveel tegen anderen. Misschien ook nog wel over anderen tegen anderen. Vader, en beseffen niet hoe woorden kunnen aankomen. En hoe ze kunnen doorboekeren in een mens. Vader, dank u wel dat u dat woord in ons leven spreekt. Dat u ons oor opent. En daardoor ons hart raakt. Vader, mogen opnieuw ons hart laten vullen en raken door dat woord van u. Vader, dank u wel dat we dat bijzondere, dat machtige evangelie van genade. Vader, genade is zoiets bijzonders. Genade is zoiets geweldigs, Vader. Maar besef het nog wel. Vader, dank u wel dat u dat evangelie in ons leven heeft neergelegd. Dat u ons oor en hart daarvoor heeft geopend. En dank u wel, Vader, dat u ook in de toekomst dat bij uw volk zult doen. Van wie het hart vet was. En ze hardhorend waren geworden. En hun oor moest opnieuw doorboord worden, Heer. En misschien is dat ook wel zo in ons leven. Misschien is ons hart ook wel vet geworden. Zijn we hardhorend geworden. En horen we niet meer het bijzondere van die uitspraken van u. Vader, mag dat ons hart bewegen en mag het ons opnieuw zetten. Misschien wel opnieuw, Heer, in uw dienst. Volledig. Ter beschikking van u, Heer, ons oor laten doorboren. Voor de rest van ons leven. Vader, dank u wel. Dat u een groot en machtig God bent. Dat u ons lief heeft. Dat u ons draagt. Dat u met ontferming over ons bewogen bent. Dat u meeleidt. Vader, en is veel lijden. Bid u, Heer, dat u met hen bent die bijzonder op dit moment moeten lijden. Vader, denk van Ruud en Mieke, wilt u hen dicht nabij zijn. Dank u wel, Heer, voor hun bijzondere getuigenis. Bidden we ook, Heer, voor vrouw Zwageman. We bidden, Heer, voor andere Heer. We denken aan Wiebe en Koos. En ja, Heer, er zijn velen die lijden, Heer. Dank u wel, Heer, dat u daarin nabij bent. Dat u mee leidt met deze schepping. Met ons persoonlijk. Dat u ons heel persoonlijk op het oog hebt, Heer. En misschien wel heel privé wil spreken. Heer, dat doet u ook. Als we daar de tijd voor nemen. En ons bewust willen afzonderen. Samen met u. Zoals u dat ook deed bij die man, Heer. Privé met u spreken. En misschien de dingen uitspreken die al jarenlang als een steen op ons hart hebben gedrukt. Waardoor er misschien moeilijk maar blijdschap en vreugde doorkwam. Of misschien over die angsten, Heer, waar we toch vaak mee als mens zitten. Heer, maar we kunnen die angsten naar u uitspreken. En u opent dan, Heer, door dat woord wat u spreekt. Heer, als die liefde van u in ons hart gaat werken, dan verdrijft u daarmee de angst. Heer, dank u wel dat u een machtige Heer bent. En dat u ons op die manier geneest, Heer. Dank u wel voor uw trouw en goedheid en bewaring. Dank u wel voor het woord dat u zo vanmorgen wilde geven. Heer, dank u wel dat u liefde bent. En dat u in liefde dat woord uitsprak. Dank u wel, Heer, dat u opent daar waar mensen dat niet kunnen. Dat u bevrijdt en losmaakt van banden, Heer, waar we misschien nog steeds aan gebonden zitten al zoveel jaar. Maar u maakt ze los, Heer. U bent bij machten veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Heer, dank u wel dat u een groot Heer bent, een machtig God bent. En boven alles en door alles, liefde. Liefde in dimensies die wij niet kunnen bevatten. Vader, dank u wel dat u zo bent. Wij loven, prijzen en danken u. In die machtige naam van uw Zoon, in Christus Jezus' naam. Amen. Goed, ik stel voor dat wij deze dienst staande besluiten met het zingen van lied 80. Lied 80. En ja, het is misschien goed om lied 80, loof de Heer, om dat staande te zingen. We hebben ontzettend veel goede leesboeken hier in de zaal, maar het is ook leuk om eens langs de boekentafel te lopen daar. Daar is ook veel heel fijn leesmateriaal. Het is maar even dat u het weet. Lied 80, loof de Heer. Ja, Vader, dan dank u staand voor uw aangezicht dat de genade van onze Heer, Christus Jezus, en die machtige liefde van uw Vader met ons is en met ons zal blijven. Totdat uw Zoon spoedig komt. Amen. Ik wens u een hele goede zondag en week.